houd ik u aan. Houten FM.
Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan, het politieke praatprogramma van de Omroep Houten. In de ether en via de pc te beluisteren. We hebben vandaag in de studio één gast, dat is Marcel van Gooswilligen, fractievoorzitter van D66.
Ja, goedemorgen John.
Goedemorgen. En Stefan van der Steen bedient vandaag de knoppen, die zorgt voor de techniek. En ik ben uw gastheer John van Amerongen en ik zal de meeste vragen stellen in deze uitzending.
John, daar gingen 2 duimen omhoog bij Stefan, dus die heeft er echt zin in.
Ze heeft echt zin, helemaal goed.
Ja, mooi.
We zitten in onze studio Schoneveld. Het is live deze uitzending. Volgens mij regent het buiten. Hier zitten we gezellig droog. En we zijn hier gezellig met z'n drieën. En gezellig, dat brengt mij gelijk tot de eerste vraag. Is het in de raad ook gezellig? Hoe is de sfeer in de raad de laatste maanden?
Oeh, John, dat is natuurlijk persoonlijk. Wat mij betreft, de sfeer niet bijzonder goed, maar ook niet bijzonder slecht. We zien natuurlijk dat de afgelopen periode dat we een college hebben met 4 partijen die toch een beetje het rechtsconservatieve deel in de Houtense samenleving vertegenwoordigen. Dus als vanzelf krijg je toch wel een soort van tweedeling in de raad, waarbij modern, progressief midden zich verenigt tegen dat wat rechtsconservatieve. Op veel onderwerpen maakt dat helemaal niks uit. Hè? Want bestuurlijk zijn we gewoon met z'n allen heel verantwoordelijk bezig. Maar alles wat politiek is, dan merk je wel dat het wat ingewikkelder is om elkaar te vinden. En dat vond ik de vorige periode heel plezierig. Dat het heel makkelijk was om contact te hebben en met elkaar in gesprek te gaan over dingen. En ik merk deze periode dat als het wat spannender wordt, dat het juist ingewikkelder wordt. In plaats van dat het makkelijker wordt om elkaar op te zoeken. Dus op zich is dat wel jammer.
Maar jij zegt, als het wat meer politiek is, is niet alles politiek dan in de gemeenteraad?
Nee, er wordt altijd een grap gemaakt dat er geen christelijke of sociaal-liberale stoeptegels zijn. En dat klopt ook wel. Heel veel besluiten over samenwerkingen of over hoe we dingen georganiseerd hebben in Houten, daar zijn we het echt wel over eens. Maar er zijn natuurlijk ook zat onderwerpen die wel heel politiek gevoelig zijn. Dan merk je wel meteen een groot verschil, een tweedeling. Of dat nou asielzoekers is, of het regenboogstembusakkoord, of woningbouw in Houten Oost, of ik kan er nog wel wat noemen. Dan merk je wel dat we toch meer tegenover elkaar staan. Dat best wel veel moeite kost om naar elkaar te luisteren.
Ja. Jij draait al een tijdje mee, hè? 2 periodes al gehad, volgens mij.
Ja, dit is mijn 2e periode. Dus ik zit er nu, ik denk, 6 jaar in. Ja, ja.
En hoe bevalt dat?
Ik maak nog wel eens de grap. Toen ik ooit lid werd van D66, toen ging ik naar de eerste ledenvergaderingen. En als een actief lid komt, dan is het al snel, joh, wil je iets doen? En ik ben toen ook snel penningmeesterbestuurder geworden. En ik weet nog wel bij de start dat ik zei, jongens, jullie hoeven je voor mij niet bang te maken. Ik ga zeker de politiek niet in. Maar Jarno Groeneveld, die herhaalt dat minstens nog 1 keer per jaar. 1 van de raadsleden destijds. Ik dacht dat het wat ver van me af stond, dat het een hoop gedoe was. Maar als je eenmaal er een beetje inrolt, dan is het toch ook wel een leuke omgeving met veel leuke mensen, interessante onderwerpen. En er is veel toe. En het is ook echt heel erg relevant wat je doet. Ja. Dus in dat opzicht leuk. Deze periode is het wat harder werken om wat van je idealen te verwezenlijken dan de vorige periode. Ja, dat moet je soms even omschakelen. Maar dat is wel gelukt, geloof ik.
Zou je het andere mensen aanraden om te gaan doen?
Zeker. Kom vooral een keertje langs. Een raadsvergadering, zoek wel een onderwerp. En besef ook, je mag gewoon na een uurtje weglopen. Ja. Maar het is ontzettend leuk om te zien wat voor dynamiek er is. Hoe verschillende mensen optreden. Wat de dynamiek is tussen de raadsleden en met het college. Ja, het is toch gewoon een soort van sociaal experiment als je komt kijken. Dus ik zou het vooral aanraden. En zeker als een onderwerp op de agenda staat. Je kan elke maand kijken, wat is er deze cyclus op de agenda. Ja, als een onderwerp op de agenda staat wat je boeit, dan zou ik dat zeker doen. Maar ook lokale partijen. Stem je al jaren op een bepaalde partij? Of denk je, dit is wel het moment om ergens bij aan te sluiten? Je bent altijd welkom bij de fractievergaderingen. En voor je het weet, net zoals ik, dan rol je ergens in. En dan vind je het echt leuk en dan raak je steeds meer betrokken.
Ja, en even voor de luisteraar. U kunt maandelijks op de website van de gemeente bij agenda onderdelen kunt u zien wat er besproken wordt in de gemeenteraad. Moet u even het internet op, dan kunt u dat vinden.
Ja, en op de website kan je ook prima de adressen vinden waar je de e-mailadressen vinden waar je kan aanmelden bij de fracties om een keertje langs te komen.
Ja,
als we dan toch met PR bezig zijn.
Ja, En dat is misschien ook wel een keer weer eens leuk of aardig om aan te stippen. Het is natuurlijk wel nog steeds vrijwilligerswerk. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding weliswaar, maar het is geen betaalde baan.
Ja, het is een bijbaan. Vrijwilligersbaan, dat is nou ook weer niet. Je krijgt wel iets meer dan een kleine vergoeding. Maar ja, het wordt al vaak gedacht dat je een enorme zakkenvuller bent. Nou, als raadslid kan ik je zeggen, als je je tijd aan iets anders besteedt, kan je al snel veel meer geld verdienen. Dus je doet het echt wel omdat je het interessant, belangrijk en nuttig vindt. Maar je krijgt een fatsoenlijke vergoeding, hoor.
Oké, de wethouders die hebben er wel meer een betaalde baan aan. Die hebben...
Voor wethouders is het een fulltime baan. Ja.
Die krijgen meer. Maar de raadsleden die... iemand zei in onze uitzending ook nog eens een keer van... Het is eigenlijk, we hebben eigenlijk lekenbestuur. Nou vind ik dat wel weer een beetje een lastige term, leek. Want ja, dat zou veronderstellen dat je nergens vanaf hoeft te weten. Of geen kennis en kunde nodig hebt om. En daar denk ik toch soms wat anders over.
Ja, het is meer de term die gebruikt wordt. Hè? Dus we zitten daar niet omdat we overal verstand van hebben. Dat kan ook helemaal niet. Zeker niet als je dat in de 15 of 20 uur per week doet die je daarvoor wil besteden. Maar als raadslid, ja, je bent van nature breed geïnteresseerd en je volgt heel veel onderwerpen. En zeker als je een bredere fractie hebt. We hebben 4 raadsleden, 3 commissieleden, dus we kunnen de werkzaamheden over 7 personen verdelen. Ja, dan kan je toch wel behoorlijk verdiepen in een onderwerp. En dan weet je er ook echt wel best wel heel veel van af. Soms zoveel dat je nog wat aanvullende vragen hebt voor een wethouder bij een raadsvoorstel. Of dat je toch denkt van, joh, het zou ook iets anders kunnen. Maar lekenbestuur, ja, het is wel de bedoeling juist dat uit de Houtense samenleving de Houtenaren ook het bestuur vormen. Dus ja. In dat opzicht zijn we wel echt lekenbestuur. En ja, heel divers zijn we niet. Hè? Dus nou, we proberen altijd wat jongeren erbij te betrekken. En ook qua culturele achtergronden zit er nog niet zo heel veel diversiteit in. Maar je ziet in de loop der tijd wel dat het steeds diverser wordt.
Zou je zeggen dat Houten veel fracties heeft in de gemeenteraad? Of zeg, valt het wel mee naar jouw oordeel?
Ja, we hebben er 10, hè? 10 fracties. Ja. We hebben 31 raadsleden. Ik denk dat, ja, het is best veel. Maar volgens mij is het in sommige plaatsen nog wel wat extremer. Het is natuurlijk ook vrij stabiel de laatste jaren. Af en toe komt er een nieuwe partij bij. Maar ja, het aantal partijen, het is te overzien. Tegelijkertijd, we willen allemaal elke keer ons plasje ergens over doen. Dus de raadsvergaderingen werden wel steeds langer. En daarom zijn we de laatste tijd wel wat aan het experimenteren met bijvoorbeeld spreektijden, waarin je per partij een bepaalde spreektijd hebt. En daarbinnen moet je dan zowel je mening verkondigen als de andere bevragen, als de andere beantwoorden. En ik merk wel dat dat goed werkt. We zijn tegenwoordig weer ruim voor 12 uur klaar.
Okay.
Want ja, in het verleden, we gingen wel eens tot 12 uur of 1 uur door. Ja, eigenlijk hebben we de afspraak om 11 uur te stoppen.
Ja.
Maar dan gingen we tot 12 uur of 1 uur door. Ja, als dan de wekker de volgende ochtend om 6 uur gaat, is dat toch wel afzien.
Ja.
Dus ik ben blij dat we met z'n allen dat weer wat binnen de perken houden. En dat gaat best goed. Het was een goed initiatief. Goed voorstel ook van onze Griffie om dat op die manier te doen. En dat werkt hartstikke goed.
Ja, een vraag van Stefan.
Terloops, zeg je net dat je hier 20 uur per week zo'n beetje mee bezig bent.
Ja.
Dat vind ik heel erg veel. Dat is niet zomaar een hobby.
Nee, daarom noem ik het ook liever een bijbaan dan een hobby. En we krijgen ook echt wel een vergoeding. En dat is meer dan een onkostenvergoeding. Ik denk dat voor een modaal raadslid dat er een 12 tot 15 uur per week voor staat. Dus gemiddeld. Ik ben fractievoorzitter, dan komt daar nog een paar uur bovenop. En ik ben ook nog eens een vakidioot. Ik vind dingen heel erg interessant. Dus ik vind het heel erg nuttig om veel te lezen, maar vooral ook regelmatig erop uit te gaan. En ja, dan zit je al snel op die 20 uur.
Ja, maar heb je dan nog andere hobby's? Heb je dan, want hier gaat al je werkt. En dit, dat is toch...
Stefan, als vanzelf hou je dan weinig tijd over. Dat klopt, ja. Dus je moet het ook echt wel leuk vinden. Ja. Maar ik vind die contacten erop uitgaan, inderdaad is best aardig en leuk. En vooral heel erg belangrijk en nuttig. En daarbuiten is het vaak heel verrassend en leuk om mensen te ontmoeten. Wat ik in de afgelopen jaren aan contacten in Houten heb opgedaan. Leuke mensen, rare mensen, interessante mensen. Ja, dat maakt het wel echt heel erg de moeite waard.
Ja, dat is de hele club die in de raad zit. Dat zijn allemaal dezelfde soort mensen die er dezelfde soort tijd aan besteden.
Nou, dat varieert. Hè. Je kan ook zeggen, joh, ik lees wat mee op mijn eigen onderwerpen. En ik geloof het verder wel. Ik merk wel dat... Nou ja, onze fractie zit er wel vrij fanatiek in. Dus we proberen wel eens wat minder te doen. En ook de laatste tijd werken we wat meer samen met andere fracties. Dus als je een onderwerp hebt waar een andere fractie zich al helemaal in verdiept en waarvan je weet dat ze van de hoed in de rand weten, dan kan je soms ook zeggen van joh, ik volg jou, praat me even bij en dan is dat het. Dus we de laatste tijd proberen wat minder overal ons mee te bemoeien en overal heel veel energie in te stoppen. En dat bevalt wel iets beter. Want die 20 uur mag wel iets lager zijn, Stefan. Het is wel woest, dat klopt.
Nee, maar ik bedoel, dat zijn dan toch, hoe moet je dat zeggen? Dat zijn allemaal begeesterde mensen die daar zitten.
Zeker.
Die gaan ergens voor.
Zeker.
En dan ben je misschien met elkaar eens of niet altijd met elkaar eens. En dan zit daar ook die emotie bij.
Zeker, ja. Ja, en nou ja, dat met name die overtuiging die je hebt dat je mooie dingen wil doen voor Houten. En wat jij daaronder verstaat en hoe dat zou kunnen. En als dat wel of niet lukt. En zo'n debat, ja, vandaar wordt het ook al vanzelf pittig. Want het gaat ook wel ergens over. En soms is het ook wel lastig, hè? Want we hebben het steeds minder over de ruimtelijke koers. Maar in die periode bijvoorbeeld werd ik wel eens benaderd door zo'n inwoner. En die heeft dan het plan gelezen. En die zegt, nou, er deugt helemaal niks van, want jullie gaan. En dan leg je uit dat toch wel een stuk genuanceerder ligt. En als je dan te horen krijgt, je weet er niks van, je hebt het niet goed gelezen. Dan denk je soms wel van, hey, er zitten echt tientallen, misschien wel honderden uren in. En dat is ook ons werk. We zitten er namens de inwoners om ons heel erg te verdiepen in onderwerpen. Ja. Nou ja, een kleine vloek ontsnapt dan wel eens aan je mond achteraf.
Je had het over samenwerken met andere partijen. Is dat vooral met oppositie of soms ook wel eens met andere partijen?
In de praktijk zie je dat collegepartijen elkaar veel opzoeken. Maar niet per definitie alles met elkaar doen. Ik zie dat in de oppositie, ja, eigenlijk heel progressief en middenhouten zit in de oppositie. Ja. Dus het is heel erg makkelijk om elkaar op te zoeken en elkaar daar ook te versterken. En er zit ontzettend veel energie. Zijn echt hele leuke mensen. Dus ja, dan is het ook wel logisch dat je met elkaar samenwerkt en dat je soms de rollen verdeelt of elkaar aanscherpt. Dus dat. Ik merkte wel dat in de vorige periode, dat, nou ja, wat ik eigenlijk bij het begin ook al zei, was het wat makkelijker, juist als het lastig werd om elkaar op te zoeken. En dat is in deze periode toch wat minder natuurlijk, merk ik.
Ja, dat is toch. Dus het wringt wat meer, zeg maar.
Ja, en toch soms ook, zoals bijvoorbeeld bij de doelgroepenverordening, dat was een tijdje geleden een onderwerp, hoe gaan we bouwen en voor wie bouwen we dan? Dat was best wel een ingewikkeld onderwerp. En daar stonden ook weer toch wel coalitie en oppositie tegenover elkaar. Een belangrijk voorstel was natuurlijk Houten, die zei, joh, die 30% sociale huur verplichtend per project, dat hoeft niet meer. Hadden we echt wel een goed inhoudelijk debat over en weer. Van joh, maar als je dat schrapt, wat is dan de
consequentie, ja.
Ja, en moet je dat wel willen? Nou, dan zie je dat het debat echt heel erg goed verloopt. Nou, na afloop komt er dan weer kort door de bocht een discussie waar het precies niet over ging. Maar ik zie wel dat we op dat moment heel erg veel moeite doen om elkaar te begrijpen. Ja, af en toe, achteraf bijvoorbeeld. Nou, recent hebben we natuurlijk dat woningbouwproject in het KPN-gebouw voorbij zien komen.
Ja.
Als dan juist de partij die het initiatief heeft genomen om die 30% eruit te halen, dat is natuurlijk Houten. Als die dan zeggen, hey, hier komt geen sociale huur. Jeetje meneetje, wat erg. Gaat dat wel goed? Ja, dan merk je wel bij de voltallige oppositie, de verzuchting. Ja, dit is de ellende waar we jullie voor gewaarschuwd hebben. Dit is waar jullie voor stonden. Jullie twijfelden toen nog, maar hebben uiteindelijk het wel volgehouden om het op die manier te doen. En dan ga je nu roepen, jeetje meneetje, wat gebeurt hier nou? Ja, dat is toch wel,
bijzonder.
Ja, ik dacht eigenlijk wel hypocriet. Ja.
Maar hoe ligt dan het spanningsveld tussen dit soort dingen? Want er moet ook een projectontwikkelaar zijn die geïnteresseerd is. En als het geen interessant project is, het gebeurt toch op een gegeven moment dat dingen gewoon teruggegeven worden. Nou ontwikkelt het zich niet.
Zeker, dus ook bij die discussie speelde toen een rol. Ja, maar anders wordt het ingewikkeld voor projectontwikkelaars. Wij zeiden, ja, als je het niet doet, wordt het ingewikkeld voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huur. Hè? Dus wat vind je dan belangrijker? Ja, wij vonden dat zo'n doelgroepenverordening bij uitstek een middel is om wat druk te zetten op projectontwikkelaars. Dus zorg maar dat het betaalbaar is, zorg maar dat het sociaal huur is. En als het niet lukt, ja, dan kunnen we er altijd van afwijken. Maar als je geen drukmiddel hebt, want nu is ook het argument bij dat gebouw, ja, we hebben geen middelen om dat af te dwingen. Ja, nog logisch. Dat was er, daar waren wij hartstikke voor en dat is eruit gehaald. En toen ook leek er een soort van moment te zijn waarop we dachten, misschien kunnen we iets van een compromis doen. Dat het stond vanaf 20 woningen, nou, dat was wel heel erg klein. Maar projecten van bijvoorbeeld 60 of 80 woningen, dat je daar dan die spelregel voor zou hanteren. Nou, daar merkte je wat twijfel over en weer. Van kunnen we daar dan een compromis bereiken? Dat leek voor het oprapen, maar dat haalde het niet. Ja, dat was in dit geval wel de oplossing geweest. Want dit zijn meer dan 200 woningen. Ja, dan had die ontwikkelaar echt, nou ja, eerst eens maar uit moeten leggen waarom die geen sociale huur toepast. Dus ja, En Stefan ook heel plat. Ja, als een ontwikkelaar weet dat hij koopwoningen mag bouwen, of zelfs dure koopwoningen mag bouwen, dan weet hij ook welke prijs hij wil betalen voor zo'n pand. Dus het is ook een beetje kip en ei. Als je weet dat iets niet kan, dan weet je ook dat het niet uit kan. Dus dan zal je ook een lagere prijs betalen.
Wordt er ook over nagedacht dat je een kantoorgebouw is ontwikkeld, ontworpen als kantoorgebouw? Dan kun je wel woningen in. Maar als je nou zegt, en dat doe je ook niet voor 5 jaar, dat doe je toch ook voor de langere termijn. Wordt er ook afgewogen dat je zegt van breek het maar af en zet er maar echt woningen neer?
Ja, in dit geval is het toch aan zo'n initiatiefnemer, een projectontwikkelaar of een eigenaar om met iets te komen. Het is al bebouwd. Het heeft een bestemming kantoor. Dat mag wel omgezet worden naar woningen. Dat noemen we dan een kruimelregeling. Nou, dit is geen kruimel, dit is geen brood, maar dit is eigenlijk een hele bakkerij, bijna 300 appartementen. Ja. En ja, het mag en de wethouder zit er bovenop om dat dan te bewaken en ervoor te zorgen dat het ook past binnen wat we in Houten willen. Dus op zich klinkt het ook goed, hè? Appartementen die betaalbaar zijn tot 2-3 ton, dat is echt wel heel erg betaalbaar. Het dreigt ook wel potentieel heel klein te worden. Dus het zou zomaar studio's kunnen worden van 25 of 30 vierkante meter. Dus welke je betaalt weinig, maar je krijgt ook weinig. Hè? Dat geldt natuurlijk wel. Ja, een van onze zorgen, en daarom zitten we ook nog een beetje te broeden op vragen aan de wethouder. Dat is ook van, de initiatiefnemer mag dit doen. De raad staat buiten spel, want het is een kruimelregeling. Het bouwoppervlak blijft gelijk, dus dat mag gewoon. Maar de impact van bijna 300 appartementen versus een kantoorgebouw is toch wel een hele andere voor de omgeving. Dus de vraag is toch eigenlijk, wat doet dat met de leefbaarheid van dat gebied? Moeten wij daar nog iets van vinden? Wat vinden we van de kwaliteit? Nou, we zagen ook dat deze ontwikkelaar nog niet echt het Houtens DNA had begrepen. Ik denk dat de wethouder daar toch nog een keertje goed met hem over gesproken heeft. Want die had bedacht, als je 90.000 euro investeert, dan mag je meedoen in de ontwikkeling van dat project. En dan heb je ook nog eens voorrang op die woningen. Ja. Als wij betaalbare woningen willen bouwen voor jongeren en starters, dat vinden we heel erg belangrijk. En we geven iedereen die 90.000 euro in zijn portemonnee heeft, geven we voorrang. Ja, dan hebben we niet echt de doelgroep te pakken die we bedoelden. Dus dat lijkt nog niet helemaal goed te gaan. Maar goed, als er iets betaalbaars komt, ik denk dat er voldoende interesse is. Sterker nog, we zagen echt dat er heel veel inschrijvingen meteen al waren. Okay. Dus dat loopt wel storm.
We gaan even naar het stukje muziek luisteren. Eens kijken wat we klaar hebben gezet, wat er komt.
Zou schijnen als het licht werd uitgedaan. Als het maanlicht zou verdwijnen, zou ik in het donker staan. Maar ik zou je zeker vinden, vinden met mijn ogen dicht. Want jouw lach zal mij verblinden. Als je lacht, dan wordt het licht. Uh-huh. Ik wil jou voor altijd. Ik wil jou echt nooit meer kwijt. Ga niet weg, blijf je hier, blijf je bij me. Nee, ik wil niet dat je gaat. Misschien is morgen wel te laat, dus blijf bij mij. Oh, oh. Blijf bij mij. Zou draaien in het eindeloze blauw. Was er nog geen dag verloren, want mijn wereld draait om jou. Oh. Ik wil jou voor altijd. Ik wil jou echt nooit meer kwijt. Ga niet weg, blijf je hier, blijf je bij me. Nee, ik wil niet dat je gaat. Misschien is morgen wel. Als je van me gaat dan gaat er niets meer fout. Ik weet, jij hoort bij mij. En als je
bij me bent, heb ik de wereld aan mijn voeten liggen. Als ik jou niet meer zou horen en de liefde was voorbij, was ik hopeloos verloren. Dus waarom blijf je niet bij mij?
Ja, dat was een aardig stukje muziek. Nederlandstalige muziek in dit geval. Waarvan we in Nederland best aardige mensen hebben die dat vertolken.
Was je bang dat ik weg zou lopen, John?
Nee.
Blijf bij mij.
Blijf bij mij. Nou, nog steeds te gast is Marcel van Gooswilligen van D66. Fijn dat je er bent. We hebben het even over de sfeer in de raad gehad en over samenwerking. Hoe verloopt de oppositie? Werkt ook wel vooral veel samen, zei je al, in
ja, vooral ook. Ja, ja.
Ook, gewoon ook.
Ja, het zijn gewoon ontzettend leuke mensen. We zijn ontzettend actief. En we hebben vaak wel zelfde beelden. Ja, tegelijkertijd, het is geen middelmaat. Hè? Dus we hebben allemaal echt wel onze eigen ideeën en onze eigen inzet. Maar ja, het is ontzettend goed om daar ook in samen te werken.
Dat is heel mooi. De kwaliteit van bestuur wilde ik even naartoe. Dat is een ingewikkelde term als je dat zo zegt. Kwaliteit van bestuur. Kwaliteit van bestuur bestaat natuurlijk uit besturen door het college van BMW. Maar ook door de gemeente, wat de gemeenteraad doet. Omdat de gemeenteraad de belangrijkste beslissingen neemt. En die het college dan moet uitvoeren.
Zeker.
Denk je dat de kwaliteit van bestuur... Ja, voor me, in mijn beleving is die behoorlijk goed. Maar hoe kijk jij er tegenaan, de kwaliteit van bestuur in Houten?
Ja, als je het hebt over het bestuur in grote zin. Hoe bestuurlijk zijn wij? Hoe zorgen we ervoor dat het in Houten loopt? Hebben we het op orde? Dan denk ik dat we daar best heel tevreden over mogen zijn. Tegelijkertijd als het gaat om de samenwerking tussen raad en college. En daarmee ook, hoe kan de raad zijn werk doen? Zoals we vaak zeggen, wordt de raad wel in positie gebracht? Kunnen we ons werk doen? Krijgen we de juiste informatie? Krijgen we dat ook op tijd? Ja, daar hebben we een jaar geleden wel een behoorlijke aanvaring over gehad. Dat heeft destijds ook geleid tot een motie goed bestuur. Dus hoe verwachten wij als raad dat we ons werk kunnen doen? Wat moet het college daarvoor doen? Nou, daar hebben we al een keer een gesprek over gevoerd. Dat heeft nog niet helemaal het gewenste resultaat opgeleverd. Dus toevallig gaan we daar komende week een vervolg aan geven.
Oké.
Ja, dus dat is wel heel erg interessant.
Dat is ook best bijzonder dat je daar een apart gesprek over moet voeren. Over hoe je als raad en college met elkaar om moet gaan. Want dat zou toch vanzelfsprekend moeten gaan, zou je dan denken. Maar...
Nou ja, ik denk dat dat nou net een misverstand is. Ook op mijn werk. Ik werk bij een pensioenfonds. En wij zijn dan een uitvoeringsorganisatie waar heel veel mensen werken aan allerlei plannen. En dan moet een bestuurder daar wat van vinden. Nou, die bestuurders die hebben vaak 2 of 3 plekken waar ze dat soort dingen doen. Die doen dat 10-20 uur per week. Ja, als wij dan heel laat komen met een voorstel, dan zeggen zij gewoon, ja, ik heb geen tijd gehad om het voor te bereiden. Besef je wel dat ik dit gewoon in het weekend moet doen. En als je dan na het weekend komt, dan heb ik het niet gezien. Maar eigenlijk is dat met raadsleden en college niet heel erg anders. Dus allerlei praktische dingen als wanneer ontvangen we stukken, wanneer krijgen we antwoorden op vragen die we gesteld hebben. Hoe goed zijn die stukken? Begrijp je het in 1 keer of moeten we echt eerst alle bijlagen gelezen hebben? Eigenlijk is dat super herkenbaar vanuit mijn werk. Dat aan de andere kant ik als raadslid diezelfde dingen heb. En ook daar vind ik soms wel dat als raad mogen we denk ik af en toe ook wel onze tanden laten zien. In de zin van ja, we zijn wel het hoogste orgaan in Houten. Dus een wethouder die zegt, als wij vragen om financiële informatie, van joh, dat komt wel een keer. Ja, daar heb ik niet zoveel mee. Of een andere wethouder die, dat was een van de aanleidingen destijds, die zegt van ja, we hebben een voorstel, maar het geld is eigenlijk al uitgegeven, dus jullie kunnen er niks meer van vinden. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Zeker niet als geld schaars is en we vinden dat we allemaal plannen hebben en allemaal goede dingen kunnen doen. Ja, dan kan het niet zo zijn dat je de raad feitelijk gewoon passeert. Dus dan vind ik ook wel dat als raad, en ik had eigenlijk gehoopt dat dat wat meer het collectief was, dus dat dat door oppositie en coalitie heen zou spelen, dan vind ik dat als raad ook wel echt onze tanden moeten laten zien. Nou ja, dat voorbeeld wat ik noemde, bijvoorbeeld financiële informatie over het projectplan van de bouwopgave. Daar weten we al een paar maanden dat daar een tekort is. Nou, het college heeft gevraagd aan de provincie, kunnen jullie daar wat geld bij doen? Samen met het CDA had D66 wat technische vragen gesteld. Dan krijgen we te horen op die vraag van, joh, kunnen jullie ons dan even informeren over waar gaat het eigenlijk over? En welk bedrag komt dan een tekort? En dan krijgen we zo'n half antwoord van, daar worden jullie te zijner tijd wel over geïnformeerd. Nou, een maand geleden heb ik nog eens aan de wethouder gevraagd. Eigenlijk is het toch wel zo fatsoenlijk. Het is gebruikt dat als de raad ergens om vraagt, dat de raad het gewoon krijgt. Nou, dan zie ik tijdens een ronde tafelgesprek, zie ik 5 mensen bij elkaar kruipen om te bedenken, oké, daar moeten we wel iets mee. En nu zijn we bijvoorbeeld 4 weken later en het antwoord is er nog steeds niet.
Nee,
terwijl er is gewoon een concrete vraag gegaan naar de provincie. Er is te weinig geld, kunnen jullie bijspringen? Dus die informatie is er gewoon en wij krijgen het niet. En ja, op zich, ik denk dat het helemaal niet zo spannend zal zijn. Maar ik vind het wel heel curieus dat we als raad die informatie niet krijgen. Dus ja, ik ga komende week maar weer eens vragen. Joh, in 4 weken tijd moet het toch wel lukken om zo'n voorstel aan de provincie op te duikelen. Waar blijft het nou?
Ja, en op zich staat toch in de gemeentewet redelijk goed beschreven, of eigenlijk in alle toonaarden beschreven, hoe die omgang met raad en college zou moeten zijn en waar de raad recht op heeft en wat ze zouden moeten regelen en moeten doen.
Zeker, maar in de praktijk heb je natuurlijk ook heel veel informele regels. Hoe ga je met dingen om? En uiteraard, elk college zal zeggen, jeetje meneetje, wat stelt die raad toch veel vragen, kan er niet wat minder? Elke raad zal zeggen, joh, wat duurt het toch lang voordat ik een antwoord krijg en zoveel vragen stel ik niet. Dus ik denk dat dat heel generiek is. Maar het is wel goed om daar afspraken over te maken. En ja, ik denk toch in het verlengde van wat ik zei over mijn werk, als je dan beseft, oké, zo'n bestuurder die heeft ook maar beperkte tijd. Ja, dan is het misschien wel goed om elkaar in positie te brengen. Heel praktisch, ook een paar weken geleden, dan zouden wij heel snel een antwoord krijgen van de wethouder bij bepaalde stukken. Dat ging over de starterslening. Dat zouden wij op vrijdag krijgen. Nou, op dinsdag een vergadering, op vrijdag die antwoorden is natuurlijk briljant. Mm-hmm. Dan plan ik in dat ik op zaterdag die antwoorden ga lezen en dat ik dan mijn verhaal af kan ronden. Ja, dan hebben we op vrijdag hebben we die antwoorden niet.
Ja, gaat je planning, ja.
Ja, dan denk ik, ja, volgende week is hartstikke druk. Ik zit krap met mijn planning. Ik heb het gepland, ik heb het niet, dus ik kan even niet vooruit. Dan ben ik alweer een week verder voordat ik het kan lezen. En dan weet ik helemaal niet of de wethouder het geleverd heeft, of de Griffie, onze ondersteuning op dat vlak, of die het op tijd geplaatst heeft. Ik weet helemaal niet wat de hobbels zijn. Maar ja, het is wel echt heel vervelend.
Ja. Als we over kwaliteit van bestuur hebben, dan zouden we ook kunnen kijken naar kwaliteit van moties en amendementen.
Of raadsvoorstellen.
Raadsvoorstellen, dat van het college, inderdaad. Raadsvoorstellen, dat speelt ook mee, inderdaad. We hadden een gast, Toke van Telgen, die was van mening dat moties op zich wel beter zouden kunnen. En ze schetste daarbij een beeld dat wanneer een motie wordt ingediend, dat er dan soms informatiefouten in zitten. Waar dan tijdens de vergadering pas, wat dan pas naar voren komt, zeg maar.
Ja, Toke kennende moet dat echt wel over raadsvoorstellen zijn gegaan. En niet over moties.
Okay.
Ja, we krijgen wel eens een raadsvoorstel van het college. Wat niet helemaal volledig is, of waar gewoon fouten in staan. Soms zijn dat kleine dingen. Hè? Dus dan komt er een technisch amendement. Dat is een beetje truc, hè? Want het college dient het in bij de raad en dan gaan wij erover. Ja. Dus dan zegt het college wel eens van, daar heb je wel gelijk in. Als je nou met een voorstel komt om dat aan te passen, dan kunnen we het gewoon laten liggen en dan passen we het aan. Maar wat bijzonder is in deze periode, dat is dat bijvoorbeeld bij de start hadden we al een huisvestingsplan voor scholen, wat eigenlijk in aanloop naar de bespreking in de raad werd ingetrokken. Omdat ik geloof uit mijn hoofd dat de participatie daar niet helemaal goed was gegaan. Maar eigenlijk elk jaar hebben we wel 2 of 3 voorstellen die of in de voorbereiding alweer worden ingetrokken, of die tijdens de behandeling in de raad heel veel ruis opleveren. Dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. En soms is dat politiek, hè. Zoals de afgelopen periode, afgelopen raadsvergadering hadden we nog de Tuibrug. Daar zou een zorgcomplex komen.
Ja.
Nou, er was best wel veel weerstand. Maar dat is dan politiek. En dan zegt de wethouder, oké, dan hou ik hem aan, vrij vertaald. Ik wil niet dat het weggestemd wordt, want dan is de deur dicht. Ik ga liever kijken wat ik eraan kan veranderen of wat ik kan verbeteren. Maar het is natuurlijk wel zonde als er heel veel energie in is gestopt en de raad eigenlijk zegt van ja, we hebben te weinig informatie, of we vinden dat er ook nog aan een heleboel andere aspecten moet worden gekeken. Dus dat is dan wel echt zonde. Ik heb niet eerder meegemaakt de vorige periode dat er zoveel raadsvoorstellen werden aangehouden of ingetrokken of toch een update moesten ondergaan. Dat is wel bijzonder.
Dat is wel bijzonder, ja. En waar duidt dat dan op? Waar duidt dat op? Waar zou dat dan kunnen liggen?
Ik denk dat per definitie ons ambtenaarapparaat best wel heel veel werk heeft, omdat ons college en dus ook onze raad heel ambitieus is. Mm-hmm. Eigenlijk stel ik elk jaar wel bij de perspectiefnota, dat is de lange termijn planning, de vraag: zouden we niet wat minder moeten doen? Is dit allemaal wel reëel? En meestal zeggen we dan na afloop van een jaar: het is niet allemaal gelukt, maar het was ook wel heel veel. Ja, dat vind ik niet helemaal de manier waarop je het zou moeten doen. Je kan beter je richten op de dingen die je prioriteit wil geven, dan dat je gewoon heel veel wil doen en dan best wel blij bent als 60% of 70% gelukt is. Dus ik denk in dat opzicht dat we best wel wat reëler mogen plannen, wat minder ambitie mogen hebben. Dus dat is één aspect. Ik denk dat in het begin ook de onervarenheid van sommige wethouders een rol speelde. Dus dat merkte je ook bijvoorbeeld in de behandeling tijdens een ronde tafelgesprek, dat een wethouder zegt van: joh, past wel even aan. Nee, dat kan niet. Het is nu van ons. We kunnen je wel helpen, maar dat kan niet. Of ook een wethouder die op een gegeven moment in de raad vrij vertaald over de woonvisie van 2 jaar eerder zei van: ja, ik heb nu toch een ander beeld, dus we gaan het gewoon anders doen. Ja, het is
bestaand beleid, de woonvisie, dus dat gaat niet. Dat mag dan eigenlijk niet.
Nee, een wethouder die kan wel denken van: het is misschien wel goed om het anders te doen. Maar dan komt de wethouder naar de raad en dan zeggen ze daar van: joh, ik dacht eraan om het toch anders te doen. Wat vinden jullie ervan? Ja. Dus ik kan me zo weer heel goed herinneren hoe het destijds voelde dat zo'n wethouder dat gewoon enthousiast zegt. En daar misschien best wel goede redenen voor heeft, maar dan helemaal niet beseft van: oh, wacht even, dit is wel beleid wat is goedgekeurd door de raad, wat van de raad is. En als ik dat anders wil doen, dan moet ik eerst daar het gesprek over aangaan. Dus ik denk dat het een beetje een combinatie van factoren is.
Ja, en dan moet je maar denken dat die wethouders ook niet meestal eerst iets anders gedaan hebben dan wethouder worden en even moeten wennen aan aan een nieuwe vak.
Zeker. Maar het is natuurlijk wel gewoon hun baan. Ja. En laat het helder zijn. Ik zei ook bij het afscheid van wethouder Bos. Ik heb hem ook vooral bedankt voor 10 jaar openbaar bestuur. Ja. Want het is toch een verantwoordelijkheid die je neemt. Ook als wethouder. Het is een flinke kluif die je op je nek neemt. Het is heel veel werk. Het is hard werken. Het is veel kritiek incasseren. Ja, daar mogen we ook wel een beetje dankbaar en zuinig op zijn. Maar ja. In mijn rol als raadslid heb ik daar natuurlijk lak aan. Er moet wel geleverd worden. Er moet wel goed werk geleverd worden. En achteraf die waardering, die spreek je dan uit. En dat meen je ook wel. En je mag ook zeker wel fatsoenlijk met elkaar omgaan. Maar ja, het is wel de normale verhouding tussen raad, gemeenteraad, raadslid en wethouder. Ja, daar moeten we elkaar wel scherp op bevragen en scherp op houden.
Ja, gaan we naar een stukje muziek luisteren.
I'm on fire. You were sent girls.
Zo, dat is helemaal tot het einde van Heaven Sent van In Excess.
Super, John. Wat een goede keus.
Dankjewel. Ik wilde even naar de Rijgras. Althans, we zitten in Schoneveld. Dat is hier niet zo ver vandaan, Rijgras. Dus we gaan even virtueel naar de Rijgras toe. En dan zeggen we, goh, hier ligt een stukje, of een vrij groot stuk gras, weiland. Maar het is geen weiland, er ligt een stuk gras. En daar willen we woningen gaan bouwen. Maar volgens mij schiet dat allemaal nog niet zo op, als ik de laatste berichten heb begrepen.
Hey, we hebben wat plantgebieden in Houten waar het niet zo heel erg wil vlotten. Bij de Rijgras zat het heel erg op de projectontwikkelaar en de prijs van de grond. En wat kan er wel en wat kan er niet. We hebben ook nog de plek bij Rinus van Dijk, hè, waar wat uilen zitten. Ja. Die ook de ontwikkeling tegenhouden. Nou, in Oost hebben we nog steeds de uitdaging dat het college en vooral collegepartijen jaren geleden riepen, joh, daar is het heel makkelijk om te ontwikkelen. Daar kan het heel snel nog deze periode. Nou, we merken dat de provincie geheel conform verwachting overigens daar nog helemaal niet bewogen heeft. Dus het bouwen in Houten, dat vliegt niet. De herontwikkeling op de molen, gelukkig, daar gebeurt het nodige.
Dat wel,
daar is de wethouder ook heel druk mee. Maar op die andere plekken vraagt dat echt wel heel veel energie en aandacht.
Wie is de eigenaar van de grond van de Rijgras? Is dat de gemeente?
Ja, volgens mij is dat de gemeente. Ja, ja.
En dan heeft de projectontwikkelaar moeite met de prijs van de grond.
Als ik het zo ja, ik moet altijd nadenken over. In gemeenteland is er niet heel veel vertrouwelijk. Eigenlijk alles kan je altijd delen en over alles kan je praten. Maar als het gaat om gronden en prijzen.
De prijzen, dat
dan
is dat prijs ook niet te noemen,
gevoelig. Maar. En dan is dat. Nee, dan is dat ingewikkeld. En dan zit ik altijd te denken: wat is er met ons gedeeld en wat was nou vertrouwelijk of niet? Maar volgens mij speelt daar heel erg dat die ontwikkelaar. Die had plannen bedacht in een periode dat. Eigenlijk de mogelijkheden voor woningen onbeperkt waren. Maar inmiddels is het toch wel wat moeilijker om dure woningen te verkopen. En volgens mij moesten de plannen daardoor wat worden herzien. Okay. Maar dat was een heel ingewikkeld traject. En ik weet dat de wethouder zich daar redelijk druk om heeft gemaakt. En ik heb ook de indruk dat wij binnen een paar maanden wel kunnen verwachten dat daar een nieuw voorstel gaat komen. Ik ben wel ontzettend benieuwd of dat voorstel dan ook in lijn is met wat we inmiddels als beleid hebben vastgesteld. Dus het zou fijn zijn als daar ook heel betaalbaar wordt gebouwd.
In lijn wat als beleid is vastgesteld, dan bedoel je op de woonvisie? Of op de,
ja, en de doelgroepenverordening die we recent hebben vastgesteld. Ja. Want dit project, dat stamt natuurlijk nog van voor die tijd.
Ja, okay.
Dus ik vind wel benieuwd. Ja, ik ben wel heel benieuwd dat als we nu dan iets nieuws gaan afspreken, of dat dan ook aan de nieuwe normen voldoet. Of dat nog aan de oude normen voldoet. Dus dat wordt nog wel interessant.
Binnenkomende weken.
Maanden, zei ik, dacht maanden, ik. Hoop maanden, ik ook. Maanden, maar, okay. Ja, het zou wel vlot moeten. Het is wel belangrijk, want ook daar is natuurlijk veel sociale woningbouw voorzien. Ook met name levensloopbestendig en zorg. Dus,
ook huur of starterswoningen?
Ja, sociale woningen, vooral huur. Klopt. Huur, ja. Ja, en het is ook een archeologische vindplaats, hè, dat weet je.
Ja.
Dus daarom moet er ook heel voorzichtig met de grond worden omgegaan. Dat is wel iets wat het complexer maakt. Daarom komt er ook een soort van park, als ik het goed onthouden.
Een soort park waar de archeologische waarden onder blijven liggen.
Ja, en zodat we daarvan afblijven.
Zeg maar,
Dus ik hoop dat het snel gaat lukken en dat we ook daar aan de slag kunnen. Want sociale huurwoningen, daar zitten we echt wel om te springen. We zitten op, ik geloof, 24% en we zien het de afgelopen jaren ook niet toenemen. Het is echt te weinig. Die wachtlijsten zijn echt enorm. En als Houten leveren we daar toch wel een wat zuinige bijdrage als je het vergelijkt met. Met de wat grotere gemeenten om ons heen.
Je zegt net oude of nieuwe normen. Kan dat? Je weet er niet van aan welke normen dit moet voldoen. En dus is het van, kunnen oude normen nog gelden als er nieuwe zijn?
Ja, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Dus ik zie het als een kans. Want volgens mij hebben we destijds veel minder ingezet bij dit project op betaalbaar. Met die doelgroepenverordening sturen we op 2/3 betaalbaar. Dus dat zijn sociale huurwoningen en of betaalbare koopwoningen. We kunnen heel kritisch daarop zijn. Tegelijkertijd prijzen van tot €390.000 voor een rijtjeshuis in Houten is super betaalbaar. Dus we kunnen daar wel heel moeilijk over doen. Maar ik denk dat we ook reëel moeten zijn dat het ook echt wel betaalbaar is. En sociale huurwoningen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Zeker ook als die een zorgfunctie hebben. Dus het is echt wel een belangrijke plek voor de doorontwikkeling van Houten. Ja, precies wat jij zegt, Stefan. Ik ben heel erg benieuwd. Er lag een afspraak met die projectontwikkelaar. Dat is natuurlijk van misschien wel 4, 5 jaar geleden. als er nu die afspraak ontbonden wordt en een nieuwe afspraak wordt gemaakt, ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat dan ook de huidige normen gelden. Maar soms word je in de gemeentewereld verrast. En dan blijkt het allemaal toch net iets ingewikkelder te liggen.
Maar wat gebeurt er dan? Ga je dan protesteren?
Zeker, ja. Ja, wij gaan dat volgen. Wij gaan op zijn minst vragen, joh, kan dit niet anders? Want soms wordt ons dan netjes uitgelegd dat wat je wil, dat het soms niet kan. En soms kan het wel anders. Ja, en als het dan niet betaalbaarder is geworden en dat had wel gekund, ja, dan zitten we denk ik al snel op de stoep bij de wethouder om te vragen, joh, waarom heb je die ruimte niet gepakt en waarom heb je dat niet gedaan?
Dus je hoopt eigenlijk dat...
Dit is overigens een vooraankondiging voor de wethouder, want ik heb het met haar er nog helemaal niet over gehad. Kan ze er alvast rekening mee houden.
Ja. Je hoopt eigenlijk dat de wethouder de nieuwe norm erin gefietst heeft in dat plan, zeg maar, in die plannen.
Ja, en daar ga ik eigenlijk ook wel van uit, want dat is nu de norm. Dat hebben we vastgesteld.
Ja.
Dus ja, als ik vandaag een afspraak met jou maak, dan hou ik ook rekening met de afspraken die nu gelden. Dat lijkt me reëel. Maar ja, als ik 3 jaar geleden met jou ook een afspraak heb gemaakt, maar dat lukt niet helemaal, ja, dan zal jij zeggen, ja, kom op, dat is ook niet eerlijk. Nee. Dus ik ben heel erg benieuwd.
Ja.
Maar ik reken er wel op, John.
Je rekent er wel op, ja. Maar. Dus de wethouder die...
Dus wethouder, ik reken er wel op.
We zijn allemaal heel erg benieuwd naar met wat voor voorstel ze naar buiten komen dan over enkele maanden.
Maar nogmaals, het wordt in ieder geval sowieso een locatie waar veel sociale huurappartementen komen. En dat zou voor Houten echt wel pure winst zijn.
Er was nog een locatie in Loerik 5, zeg ik dat goed?
Ja, met die codes. Ik denk dat jij op Rinus van Dijk
bedoelt. Ik bedoel die loodsen bij Van Dijk.
Ja. Waar die uilen zitten.
Waar waar die uilen zitten. Bij Loerik, in Loerik. Dat was wat vroeger Rinus van Dijk zijn landbouwmechanisatiebedrijf had.
Ja.
Is daar nog helemaal geen vordering op dit moment? Ligt dat stil omdat die uilen daar zitten?
Ik heb de wethouder gevraagd bij een behandeling een tijdje geleden. Praat ons eens bij over die verschillende locaties en de problemen die jullie daar tegenkomen. Bij mijn weten zijn die uilen, hoe suf dat ook klinkt, zijn echt wel een belemmering. Nou, het lijkt erop dat het college dat erkent, maar misschien wel of niet wat onderschat heeft. Ja, het is wel een belangrijke locatie waar we ook heel veel kunnen realiseren. Het is daar in de hoek bij de Rabo, dat kantoor en het medisch centrum. Daarachter, daar staan nog wat inderdaad van die loodsen. Ik weet dat ik daar nog een coronavaccin heb gehaald een keer.
Toen stonden die loodsen er nog, maar nu staan die loodsen er niet meer.
Dus het zou een hartstikke mooie locatie zijn om te bouwen. Maar ik dacht twee uilen, die moeten daar dan wel weg. Nou, daar was zo'n half plannetje voor verzonnen, maar dat mocht niet. Sterker nog, er was wat opgeruimd, dat moest weer teruggeplaatst worden. Dus... Het is typisch zo'n locatie waarvan ik denk van ja, zitten we nou verstandige dingen te doen of zijn we een beetje aan het klungelen of zijn we hopeloos aan het klungelen? Ik weet het eigenlijk niet. Dus ik hoop wel dat we daar binnenkort over bijgepraat worden.
Er zijn nog vragen over, hoe moet je dat zeggen, die loodsen zijn gesloopt. En er zijn nog vragen over of dat rechtmatig gebeurd is. Of zeker. De gemeente dat mocht doen. Of ze dat wel gedaan hebben volgens de regels of dat ze een regel hebben overtreden.
Ja, en volgens mij zegt de provincie vrij vertaald dat nog echt niet. En zegt de gemeente, nou, wij dachten van wel. Maar
ja, dat klopt ongeveer wat je zegt. Het RUD, dus de Rijks...
De regionale uitvoeringsdienst.
Ja, de regionale uitvoeringsdienst, van die zegt dat mocht niet. En de gemeente zegt, maar wij dachten dat het wel kon. En nu is het zelfs zo dat het Openbaar Ministerie zich erover buigt.
Wat echt heel bijzonder is.
Wat heel bijzonder is, ja. Maar dat is natuurlijk wat op dit moment de status zeg maar is. En dan weet ik ook niet of de gemeente zo lang misschien gaan ze wel wachten tot die uitspraak er is voordat ze verder iets gaan doen.
Ja, geen idee. Maar ook met die uitspraak schieten we denk ik niks op. Want of het nou rechtmatig is of niet.
Nee, je wil graag iets doen daar.
En ik mag hopen dat in ieder geval het Openbaar Ministerie dat het niet ertoe leidt dat uiteindelijk zelfs een ambtenaar veroordeeld wordt of zo. Dat zou echt wel heel woest en apart zijn. Dat kom je bijna nooit tegen. Dus ik ga er ook wel van uit dat daar goed gehandeld is. Maar het is een hele bijzondere situatie, John. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar die bijpraat, wat we daarover te horen krijgen. Het zou natuurlijk, als je het hebt over politiek, het zou wel dodelijk zijn als we dat onderschat hebben. En we daardoor nu daar hopeloos vastzitten. En zeker als daar ook nog eens een rechter overheen zou komen. Die zegt, joh, dat deugt niet wat jullie daar gedaan hebben. Dat zou wel heel ernstig zijn.
Ik weet ook niet hoe dat, wat er met die uilen gebeurd is. Want die hadden toch hun domicilie. Of die deden dingen met die loodsen. Die verbleven daar. Of die jaagden daar. Of iets dergelijks.
Ja, als raadslid moet je soms alles lezen en begrijpen. Het gaat dan over roestplekken.
Ja.
En dan moet je niet denken aan dat je auto een beetje lelijk wordt. Omdat die wat ouder is. Nee, maar dat zijn dan rustplekken waar die uilen regelmatig verblijven.
Ja.
En die uilen zijn beschermd. En die plekken dus ook. Dus in dat opzicht, ja, je moet je gewoon aan regels houden.
Maar die plekken, die loodsen zijn gesloopt, dus die plekken ook weg en die roestplekken weg. Zijn dan de uilen ook verdwenen? Of,
Nou, volgens mij met het terugplaatsen van wat groen en zo, dan zouden die roestplekken in stand zijn gehouden, als ik het goed heb begrepen.
Okay.
Dus dat zou mee kunnen vallen of tegen kunnen vallen. Maar ja, het is natuurlijk zaak dat we ons gewoon aan onze eigen regels houden. Dus daar begint het mee. En er kunnen soms misverstanden zijn en je kan soms een foutje maken, je kan soms een beetje klungelen. Maar ik mag toch hopen dat in dit geval dat we wel heel bewust met die risico's zijn omgegaan, dat we er ook wel de verstandige dingen hebben gedaan. Maar ja, als er zo'n onderzoek plaatsvindt vanuit het OM, dan zoals je zegt, dan is dat echt heel bijzonder.
Dat is heel bijzonder, ja.
Kom je zelden tegen.
Vind je het terecht dat een inwoner, het is een inwoner in Houten bijvoorbeeld, Ietselond, die daar dat onder de aandacht houdt, hè?
Ja, dat is heel goed.
En dat vind je heel goed?
Ja, absoluut. Okay, ja. Hij heeft ook een BOO-onderzoek verzoek gedaan. Hè? Vroeger hadden we het over wet, dat je de openbare informatie opvraagt. Nee, ik vind dat super. Ik beschouw hem wel als onze onderzoeksjournalist in Houten in dat opzicht.
Ja, hij is ook onderdeel van onze redactie.
Ja, je ziet dat hij ontzettend lang vragen moet stellen en door moet vragen. En dat hij heel lang moet wachten. En ook dat hij daar helemaal niet, opstandig van wordt of rare dingen mee gaat doen. Maar ook heel begripvol van, nou ja, het lukt blijkbaar niet. Of ik vraag het toch gewoon door en ik vraag informatie op. Ik volg hem met veel belangstelling en ik probeer dan ook dit soort onderwerpen in de raad te agenderen. In de zin van, ja, als daar wat speelt, wethouder, informeer ons. En als daar belemmeringen zijn of daar ontwikkelingen zijn, ja, informeer ons. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar dat eerste moment waarop we daarover iets meer te horen krijgen. Je zou zeggen dat als het zo ernstig is als dat het soms wel eens leest, dat wij daar natuurlijk wel proactief over geïnformeerd zouden zijn. Dus ik denk dat de overtuiging op het gemeentehuis daadwerkelijk is dat allemaal toch net iets anders zit. Maar het is voor ons ook nuttig om dat te weten.
En Ietsen die stond, het duurde op een gegeven moment zo lang bij de beantwoording van dat WOO-verzoek, dat hij op een gegeven moment er ook een mail ging sturen en straks moet ik naar de rechter als het niet opschiet. Dat hoeft uit, dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar het duurde toch nog iets te lang, maar hij heeft uiteindelijk niet naar de rechter gestapt. Maar hij zei, ja, dat is wel de volgende stap als het niet komt.
Toen was hij al maanden over verschillende deadlines heen, volgens mij. En ik heb hem ook wel eens gesproken en hij vraagt dan ook van, ja, kan ik er begrip voor hebben? Is het waarschijnlijk toch ook iets van ambtelijke overbelasting? Kost dit soort vragen gewoon veel energie? Speelt er heel veel? Soms is het ook maar gewoon een zieke ambtenaar die op een dossier zit. Dus ik ken hem ook niet heel anders dan een hele beschaafde, respectabele, nette man. Dus in dat opzicht vind ik ook, dat is iets anders dan de herrieschoppers die eigenlijk alles doen om besluitvorming te blokkeren. Want die wet open overheid, die zorgt er natuurlijk ook wel voor. Ik geloof dat Utrecht daar een voorbeeld van is, van een individu dat echt tientallen van dat soort verzoeken indient. En eigenlijk daarmee het hele ambtelijke apparaat vast laat lopen, om vervolgens dan per verzoek wat uitloopt een vergoeding te krijgen.
Ja, dat is ook wel een extreem voorbeeld van.
En ik ken de situatie niet, dus misschien kan het juist een hele betrokken inwoner zijn die daadwerkelijk oprecht op alles en nog wat actief is. Maar het zou zo ook maar iemand kunnen zijn die denkt, joh, ik ben ergens tegen en ik ga net zo lang door totdat ik iedereen helemaal doodmoe heb gekregen.
Moet je overigens inwoner zijn? Kun je vanuit, je woont in Groningen, kun je dan ook bezwaar maken?
Ik sluit niet uit dat je als Groninger in Sittard bezwaar maken. Je vraagt natuurlijk om informatie die openbaar moet worden. Ik verwacht het eigenlijk wel. Het lijkt me sterk dat je inwoner moet zijn, want je kan ook potentiële inwoner zijn.
Is het niet zo dat je belang
betrokken zijn op een bepaald vlak? Of,
is het niet zo dat je belanghebbende moet zijn om een WOO-verzoek te kunnen indienen? Dat je op zijn minst inwoner van de gemeente moet zijn?
Nou, ook dat lijkt me weer niet noodzakelijk. Want ja, hoe zou je belanghebbende moeten zijn op zo'n bouwlocatie? Ja, als buurman misschien.
Als professionele kringland, zeg maar, kun je dwars gaan liggen.
Als verdienmodel. Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk potentieel een van de zorgen rondom die WOO. Ja. Ik merk ook wel, ik zie zo'n verzoek wel eens binnenkomen van een inwoner. En dat is vrij vertaald, ik wil alles hebben en meer. Dus dat gaat tot en met telefonische verslagen, e-mailtjes. Maar ook alles wat ik niet genoemd heb, dat wil ik ook nog hebben. Mm-hmm. Dat je denkt van ja, hoe gericht is dit nog? Hoe draagt dit nog bij aan de beeldvorming die je zoekt? Dus ik ben er absoluut voor dat inwoners informatie op kunnen vragen over wat er gebeurt op sommige vlakken. Daar ben ik helemaal niet op tegen. Nee, maar dat je alles en meer wil hebben over alles en nog meer.
Maar zijn wel inwoners?
In de praktijk in Houten zie ik eigenlijk dat het altijd inwoners zijn. Ja. Maar nogmaals, ik sluit helemaal niet uit dat als je in Utrecht woont en als je geïnteresseerd bent in een onderwerp wat hier speelt en je wil daar iets meer informatie over hebben, dat je dat ook gewoon moet kunnen opvragen. Lijkt mij heel logisch.
Mm-hmm. Maar dat je daar geen voordeel bij hebt. Dus als je als je dat professioneel doet, kun je daar dan voordeel bij hebben.
Ja. Anders gewoon eens Stefan samen een woonverzoek indienen in Sint-Hart of zo. Ja.
Oké, okay. We gaan het eens proberen.
Ja, ik wou maar afronden. We zijn bijna aan het eind van de uitzending. Ja, nou dan zetten we er een muziekje in. Marcel van Rooswillig, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
Dank voor de interessante bespiegelingen. En dan ga ik de mensen thuis tot ziens zeggen tot de volgende keer. Ik wens u een fijn weekend. Ik dank Stefan voor zijn werk achter de knoppen. En ik wens iedereen een fijn weekend.